We willen beginnen met de Heere een zegen te vragen. Onze God, onze Vader. Het is weer de eerste dag van de week. En om dat met het Nieuwe Testament te zeggen. En Thomas was in hun midden. We willen u hartelijk danken. Heer Jezus, dat u harten die toch voor u kloppen gaat bereiken. En dat u ook met Thomas die met u wilde, die met de Heer Jezus wilde sterven, een bijzondere route ging. En de Heer Jezus heeft zich aan hem geopenbaard. We danken u, onze God, onze Vader, dat u dat heel graag doet, dat u dat ook in onze levens wilt gaan doen. Dat u uzelf wilt laten zien en dat we de Heer Jezus mogen zien en dat we ook mogen gaan begrijpen wat u bedoelt. Dat hebben we niet van onszelf. De enige bron is de Heilige Geest die in ons is. Maar ook ja, het prachtige van de toekomst bij en met de Heer Jezus. En we geloven dat dat wat hij gezegd heeft, dat dat waar wordt. En al die beloften die er zijn, zijn in hem. Ja en amen. Dank u wel, Vader, voor uw toezeggingen. Dank u wel voor vanmiddag. Dank u wel voor elkaar. We bidden ook of de zorg van elke dag weg mag vallen, zodat we niet gehinderd worden en afgeleid worden. We willen u bidden dat de Heilige Geest in mij, in ieder van ons, alle ruimte krijgt om te doen wat glorie voor de Heer Jezus gaat brengen. Dank u wel voor deze dienst. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Romeinen 3. Romeinen 3. Ik lees ook uit de herziene Statenvertaling. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. En in hoofdstuk 9 vers 4 staat: ze zijn Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen. Uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen. Veel dus. Dus met 3 vers 2 mag u ook 9 vers, ik zal het vers noemen, 4 en 5 nemen erbij. Israël is dus buitengewoon gezegend geweest. Veel in alle opzichten. Vers 3 nu van hoofdstuk 3. Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? Volstrekt niet. Zo echter moet het zijn. God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar. Zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt. En overwint wanneer u oordeelt. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen we dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze. Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? En als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan toch nog als zondaar geoordeeld? En het is toch niet zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen, dat wij zeggen: laten wij het kwade doen opdat het goede daaruit voortkomt. De verdoemenis van hen is rechtvaardig. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken, heidenen, beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. En zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf en met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vrees of de eerbied voor God staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal het werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van de zonde. Maar nu is zonder wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en door de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. En die geweldige boodschap die is gekomen tot allen. En die komt over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als zoenmiddel, zoenmiddel, genadetroon, verzoendeksel, hetzelfde woord in de grondtekst, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. En hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig diegene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee. Maar door de wetmatigheid, door de wet van het geloof. We komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van Joden? Ook niet van heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wetten niet? Volstrekt niet. Maar wij bevestigen dat de wet. En dan gaat het over Abraham verder. Want de Joden zouden dan zeggen van, ja, maar we hebben dan toch maar Abraham als voorvader. Ik begin bij vers 1. Wat zullen we dan zeggen dat Abraham onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft? Immers als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, normaal gesproken, wordt het loon niet toegerekend door genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, Psalm 32. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? We zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Nou, hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als een onbesnedene? Niet als besnedene, dus want die besnedenis kwam later, maar als onbesnedene. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel onderpand van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was. Opdat hij een vader zou zijn van alle die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. dan vers 16. Daarom is het uit het geloof opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. En dan aan het eind van het hoofdstuk 22. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend? Aan ons namelijk, die geloven in hem, die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Tot zover. Iemand zei zo pas, als ik dat doorlees thuis, en dat had degene gedaan, dan is het nog niet zo makkelijk. Nou, het is ook niet een stukje proza van zo'n stuiversgeval of zo. Dit is best pittig. Er is best, hoe moet ik zeggen, inzicht voor nodig om te begrijpen wat de apostel Paulus nu aan het schrijven is. Hij schrijft dit aan gelovigen in Rome. Een gemeente in Rome is ontstaan, waarschijnlijk doordat mensen van Cornelius zijn Italiaanse bende zijn teruggekeerd. U vond ze in Handelingen 10. En ze zijn terug in Rome en ze zijn gemeente gaan vormen. En deze gelovigen, die worden nu een beetje bestookt. Die krijgen dus te horen dat ze besneden moeten worden. Er kwamen allerlei predikers rond in die tijd. U vindt datzelfde ongeveer in de brief van de Galatiërs. En daar gaat Paulus nog een stukje feller van start en zegt: oh, wie heeft u betoverd? Als je dan in de geest begonnen bent, hoe kun je nu weer in het vlees gaan eindigen? Dat is behoorlijk pittig. Ik probeer vanmiddag u te vertellen dat deze discussie eigenlijk nog steeds doorgaat. Ik weet niet precies waar u vandaan komt. Ik weet wel hoe Codewijker Broek er een beetje voor ligt. Ik las een boekje van iemand uit de wat zwaardere reformatorische hoek. Die het had over een brede en een smalle weg. Dat is op zich niet nieuw en dat staat gewoon in de Bijbel. Maar die situeerde naast de brede weg nog een pad. Een aparte ruimte. En eigenlijk vond ik dat heel typisch. Want als je mensen hoort zeggen dat ze nog steeds op weg zijn naar de hel, dan zijn ze op de brede weg. Ook al heb je geen televisie, dan sta je nog op die brede weg. Ook al heb je andere kleren aan, dan sta je nog steeds op die brede weg. Ook al is je leefpatroon heel anders dan al die anderen, dan sta je nog steeds. En die situeerde dus eigenlijk een soort pad rechts van, uiteraard, rechts van de brede weg. En daar loop je dan. En aan de andere kant ligt dan de smalle weg die ten leven leidt. En er komen dus zo nu en dan mensen van de ene route naar de andere. Maar dan moet je wel speciaal geroepen worden. U begrijpt het wel. Ik bedoel het niet kattig. Maar gewoon om iets te duiden. Er zijn verlangende mensen. Mensen die verlangen naar vrede. Die verlangen naar God de eer te geven in hun leven. Maar ook de conclusie trekken van ja, ik heb het nog niet. Nou, er zijn dus twee mogelijkheden. Ofwel, je hebt leven uit God. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Ofwel, je hebt geen leven uit God. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Volstrekte helderheid. De vraag is natuurlijk, waar zit je nu? Gelovigen die hier aangesproken worden, hadden de Heer Jezus leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. En ik hoop dat je van harte kunt zeggen, daar hoor ik bij, bij die groep hoor ik. Gelovigen die de Heer Jezus als heiland hebben aangenomen, die het geweldige werk van de Heer Jezus, het zoenwerk van de Heer Jezus, verzoeningswerk zo u wilt, hebben aanvaard en dit hebben zich in hun hart hebben gelegd en daarvoor hebben gedankt. Een geweldige zegen is het voor ieder die gelooft. En er is voor God geen verschil. De Joden zeiden, ja, maar dan moet je dit en dan moet je dat. Dan moet je nog besneden worden en je moet de wet houden. Nu, Paulus zegt niet dat dat onbelangrijk is. Maar dat is niet de route. En van harte hoop ik dat het voor ons ook helder is dat uitsluitend en alleen door het geloof in de Heer Jezus er redding en heil is. Ik heb het met je gelezen. 25 van hoofdstuk 3. Hem, dus de Heer Jezus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. En ik heb daar al een andere vertaling bij gelezen. Zoendeksel, verzoendeksel, zoenoffer, genade troon. Het is hetzelfde woord allemaal, allemaal hetzelfde woord. Hem heeft God aangewezen als genade troon, nu neem ik dat woord even over, door het geloof in zijn bloed. Er is maar één mogelijkheid. En dat is hem, die de genade troon zelf is, te leren kennen. En dus moet je elkaar toeroepen, geloof in de Heer Jezus, geloof in de Heer Jezus, geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Ja, maar, en nu komt het. Er zijn, ik weet niet hoeveel theorieën opgesteld en ze buiten er soms over elkaar heen en niemand weet nog precies waar je het dan wel moet zoeken. Nou, dit is heel eenvoudig. De mensen in Rome die al tot de gemeente van onze Heer Jezus behoorden, hoefden niet bang te zijn voor allerlei opmerkingen en voor allerlei gedoe en allerlei gepraat over je moet dit en je moet dat en je moet zus. Alleen door het geloof in de Heer Jezus is er leven uit God denkbaar en vrede met God denkbaar. Daarover heeft hij het. En ja, het is waar, zegt de schrijver, dat de Joden inderdaad wat ontrouw zijn geweest. Nou, maar die ontrouw van de Israëlieten in het verleden heeft de trouw van God nooit teniet gedaan. Dat hadden we vaker hier in deze samenkomsten. Toen Adam en Eva zondigden, was er niet een situatie ontstaan van de Heere God die met de rug tegen de muur staat en dan zegt, ja, nou ja, nu ze het zo hebben verknald, nu kan ik ook niks meer. Zo ongeveer. Dat is niet zo. Het loopt God namelijk nooit uit de hand. Nooit. U kunt nooit stellen dat door de verkeerdheid van de mensen Gods plannen weg zouden gaan. Dat zou veel te veel eer zijn voor de tegenstander. Want als hij dat doorkreeg, nou dan zorgt hij voor een paar meer schermutselingen. Dan gaat hij nog een paar struikelblokjes leggen, zodat je daar overheen valt. Want dan kan hij daardoor de plannen van God torpederen. Nou, dat kan niet. Gods plannen zijn niet tegen te houden door het falen van mensen. Nog preciezer, staat ook hier. Misschien is het wel juist daardoor dat die plannen van God des te scherper, des te duidelijker uitkwamen. Adam en Eva, ze hadden niet mogen eten van de vrucht van die boom. Dat is wel gebeurd. Ze zouden de dood moeten sterven. En dus nog een keer, God stond niet met de rug tegen de muur en zei, ja, nu weet ik het ook niet meer. Want u leest verderop in uw Bijbel dat de Heer Jezus, het Lam van God, voorgekend is. Voor de grondlegging van de wereld. Voor Adam en Eva de fout ingingen. Voor die tijd was er al een lam gezien. En dat lam is ook een beetje zichtbaar geworden in het paradijs. De Heere God zelf heeft daar dieren geslacht, een dier geslacht in elk geval. En heeft Adam en Eva bekleed met de vellen, met de huid van dat offer. Door de val van Adam en Eva zie je ineens dat de Heere God een heel ander arsenaal heeft van zegen dan wij ooit voor mogelijk hadden gehouden. Dit soort prachtige tafereeltjes kom je ook hier tegen. Vers 7, want als de waarheid van God door mijn leugen overvloedig is geworden, tot zijn heerlijkheid. Dus als ik het niet goed doe, dan wordt het nog duidelijker dat God de gerechtigheid zelf is. Want hij zal die leugen nooit door de vingers zien. Dus dat bewijst alleen maar dat hij rechtvaardig is. En dat er geen spoor van teruggang is bij de Heere God. Nou, sommigen uit Israël zijn ontrouw geweest. En dat heeft de trouw van God niet teniet gedaan. En nu worden we allemaal onder een bijzondere noemer geplaatst. Zoals geschreven is, vers 10. Niemand rechtvaardig, niet één. Niemand die verstandig is. Nou, ik heb nog nooit een bespreking meegemaakt waar wijze zusters of wijze broeders bij elkaar zijn en dat dan de voorzitter of leider, leidinggevende dan begint met de tekst uit Romeinen 3 vers 11. Zo, lieve broeders en zusters, er is niemand die verstandig is. Zo, dan weet je het even, hoor je het eens van een ander. Nee, ik wil alleen maar zeggen, als je eerlijk bent, dan is dit zo'n rake kwalificatie van God uit over de mens, die van geen kant deugt, waar niets goeds in is. Helemaal niks. Maar al die mensen die niet meer iets van zichzelf hoeven te verwachten, omdat er geen verstandigheid is, een mond is vol van vervloeking, voeten, vernieling, ellende, en de eerbied voor God staat hun niet voor ogen. Niemand verstandig, niemand rechtvaardig, ook niet één. Met andere woorden, er is ook vanmiddag niemand verstandig, niemand goed, niemand die God ernstig zoekt. Maar allen die dit beseffen, die dit te horen krijgen, zeggen, en toch liet de Heere in zijn genade zeggen, geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Dit klinkt zo simpel, en dat is het ook, maar aan de andere kant is het kennelijk zo moeilijk geworden, alsof het een enorme sprong is van de ene naar de andere kant. Nou, voor mij is het ook van de ene naar de andere kant. Je was op de weg die ten verderve ging, die uiteindelijk in de hel zou eindigen. En je bent nu op de weg die ten leven leidt. Maar dat is door het geloof in God laat uitnodigen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Geloof het. En dat eenvoudig geloven, dat is kennelijk heel moeilijk. En ik weet ook niet hoe ik dat zeggen moet. Ik had vanmorgen een toespraak over Rachab in Jozua 2. In Jozua gaat het volk het land binnen. En de Heere God zegt, nou, daar ligt het land. Het ligt helemaal voor u open. Overal waar u uw voet op zet, dat zal ik u geven. Daar ligt het. En dan verwacht je dat iedereen in de startblokken staat om dat land in te gaan. Hebben ze ook wel gedaan hoor, tot op zekere hoogte. Maar dan ineens komt Jozua 2 daartussen. Nou, dan zeggen mensen, ja, dat is verdwaald. Dat had daar niet moeten staan, dat is onzin. Maar het verhaal wordt gewoon onderbroken door de geschiedenis van die Rachab die daar op de muur van Jericho woont. En een soort logement heeft met andere elementen erbij. Daar hebben de verspieders immers onderdak gekregen. Maar waarom hebben we nu dat verhaal daar? Tegen Israël zegt de Heer, daar ligt het land, daar is de zegen. Je mag naar binnen. En via hoofdstuk 2 zegt de Heer, maar dan moet je geloof voor hebben. Dat geloof van Rachab. Dat is voor ons een beetje moeilijk te verteren. Omdat Rachab toch zo'n reputatie had als slecht mens. En daar deugt eigenlijk geen ene draad van haar. Nou, die beantwoordt precies aan het profiel van Romeinen 3 hoor. Aan jouw profiel bedoel ik hè. Maar deze Rachab is volgens de brief van Jacobus naast Abraham gezet. Hier ook eigenlijk. In Jacobus spreekt hij over Abraham. Het geloof van Abraham. Daar kom ik straks op terug. Maar over het geloof van Rachab die daar net naast gezet wordt. Als Abraham de vader van de gelovigen is, zou je misschien Rachab de moeder van die gelovigen moeten noemen. Want zover gaat het daar. Maar wat is nu het geloof van Rachab? Is dat ingewikkeld? Is dat teksten leren? Is dat een bepaalde oefening? Duurt dat 20 jaar of zo? Ik bedoel, vul maar in wat er allemaal aan tegenwerping is. Nee, het geloof van Rahab is, ze kwamen mensen bij haar op de stoep staan, verspieders, en die gingen als boodschappers de deur weer uit, beter gezegd het venster uit. Ze kwamen de deur binnen en ze gingen het raam uit. En ze heeft onmiddellijk daarna een koord aan haar raam gehangen en zegt, dit geloof ik. En ik laat het zien, zoals Abraham liet zien dat hij God geloofde, daarover straks, door zijn zoon op het altaar te leggen. Zo heeft Rahab geloofd. Nou, geloof het dan. Als je meeluistert via een cd'tje, of als je hier aanwezig bent, geloof het dan. Zeg nu eens een keer, ja, Heer Jezus, ik geloof. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Dat geloof is zo essentieel. En wij vinden het zo moeilijk geworden. Nog een keer, het heeft niet te maken met besnijdenis, met deel uit te maken van het volk van God, want ook die moeten dat geloven. En natuurlijk is er wel voordeel als je bij het volk van God hoort, want voor hen zijn de verbonden, de beloften, de toezeggingen, uit hen is wat het vlees betreft de Christus, ze zijn vertrouwd met de schrift. Ik bedoel, als een Jood tot bekering komt vandaag de dag, dan kent hij het Oude Testament bijna onmiddellijk, helemaal. Hij snapt het ineens, de schellen vallen van de ogen, het is alsof de vliezen breken, die donkere wolk die wordt weggetrokken, en ze zien messcherp wat er van de Messias in het Oude Testament staat. Wil u daar een voorbeeld van? Paulus. En hij was al 3 dagen tot bekering. Als ik het begrijp, toen overtuigde hij. Hij zag het onmiddellijk. Maar hij kende de schriften. Hij geloofde. En op dat moment gebeurt er iets. En vanaf het moment dat je ziet dat wat de Heer gezegd heeft waar is. En waar wordt in de Heer Jezus. En je gelooft in de Heer Jezus. Krijg je de Heilige Geest in je. Zegt de Bijbel. En die Heilige Geest in jou maakt onmiddellijk openbaar hoe dat in elkaar zit. Na de tijd gerekend hadden wij al lang leraars moeten zijn, maar misschien zijn we nog wel een beetje babyachtig. Maar hoe dan ook, dit proces is super. En voor wie gelooft, dit zijn de openbaringen van de Heer. De Heer gaat het je geven. Nu, het voordeel of het voorrecht van de Jood is in vele opzichten toch wel heel bijzonder. Want dat hebben ze dan toch maar als bagage meegekregen. Hebben ze van geleerd, dat hebben ze als onderwijs gekregen. Maar het deed hen geen nut. Want ze zagen niet dat het op de Heer Jezus sloeg. En daar zit nu precies de grootste moeilijkheid. En daarom zijn mensen uit de heidenen niet slechter af dan mensen uit de Joodse gelederen. Ze moeten beide door het geloof in de Heer Jezus tot bekering komen. En toch is er voordeel, voorrecht, om een Jood te zijn. Daarover gaat het hele stuk. Maar alle mensen worden zondaars. En alle mensen zullen gerechtvaardigd moeten worden. Dat is een moeilijke uitdrukking. Gerechtvaardigd betekent letterlijk rechtens vrij van de zonde. En die boodschap dat de Heer Jezus voor al mijn schuld, voor al mijn zonden aan het kruis gestorven is. En dat Hij mijn schuld voor God beleden heeft. Alsof het zijn schuld is. Dat moet je aannemen. Ik heb er moeite mee gehad. Ik dacht dat ik door het belijden van mijn schuld behouden zou worden. Nu, ik moet wel erkennen dat ik gezondigd heb. Maar als ik denk dat ik door mijn belijdenis ooit in de hemel kom, heb ik het mis. Want ik heb de diepte van die schuld nooit gezien. Nog niet. Misschien komt het nog een stukje. En het aantal zonden heb ik nooit compleet gezien. Misschien komt er nog een stuk. Wij hebben geen idee wat één zonde heeft bewerkt. We hebben geen idee wat het is dat God, die te rein van ogen is, de zonde niet door de vingers kan zien. We hebben daar geen begrip van. Maar nu wordt gezegd dat er een oplossing is. Er is een oplossing. En die oplossing is namelijk Jezus Christus, vers 22... En die oplossing van God komt, en daarom heb ik het zo pas al een beetje nadrukkelijk gelezen, ik weet niet of het opgevallen is, die komt tot allen. En over allen die geloven. ik ben even nog verder uit elkaar gaan trekken. Die boodschap die is voor alle mensen. God heeft zo de liefde wereld dat hij zijn enige voor alle mensen. Wie wil mag komen. Maar die komt pas over iemand als je gelooft. Er zit dus verschil. Het genade aanbod is tot alle mensen. Maar de zegen daarvan is alleen voor die die gelooft. Het staat er heel eenvoudig. Maar wel heel scherp. En dat eenvoudige en dat scherpe moet je vasthouden. En hem heeft God openlijk aangewezen als verzoendeksel. Ik weet niet, dat hebt u waarschijnlijk meegekregen uit de catechisatie, Bijbelse geschiedenis, de kerkdiensten. Dat er een tabernakel was met een ark van het verbond. En op de ark lag een deksel, het verzoendeksel. En met die twee cherubijnen, weet u wel, die naar elkaar toegericht waren. En onder de vleugels van de cherubijnen, daar werd het bloed van de grote verzoendag, als ik dat zo even formuleer, gebracht. En ik heb hier een paar keer gezegd dat in de dagen van de Heer Jezus er geen ark van het verbond meer was. Die is nooit meer teruggekomen. Volgens Jeremia is die weggegaan en werd niet meer gezocht. Werd ook niet meer gemaakt. Dat is weg. Er is ook geen grote verzoendag meer volgens de schrift. Dus van wat de profeten of de geschiedenis ons gaat melden, is er nooit meer een grote verzoendag geweest na de tempel van Salomo. En toen kwam de Heer Jezus, die merkwaardig genoeg op een hele speciale manier dat werk heeft willen doen. En ik wil wel terug naar Goede Vrijdag. Ik wil wel graag je vertellen hoe bijzonder ik dat vind. Maar dat heb ik al gedaan de vorige keer. En toch wil ik nog één keer zeggen dat de Heer Jezus in die 3 uren van donkerheid niet vanwege zijn geestelslagen jou heeft kunnen redden. Niet vanwege de spottende opmerkingen van anderen. Niet vanwege de fysieke, lichamelijke pijn jou heeft kunnen redden. Nee. Dat komt alleen omdat hij, de heilige van God, die geen zonde had gekend, ook niet had gedaan, voor jou tot zonde werd gemaakt, alsof het zijn schuld was dat jij ooit als zondaar geboren bent. En hij heeft bovendien jouw zonden, al die verkeerde daden, voor God beleden alsof het zijn zonden waren. Daarom heeft God hem gesteld als een genadetroon. En het enige wat je moet doen is geloven. Voor de 12e keer denk ik dat ik nu zeg vanmiddag. Geloven. Doe dat dan. Stel dat niet uit. Ga er niet aan voorbij. Geloof het. En kijk eens een keer in het graf. En zie dat daar een engel zit aan het voeteinde van de plek waar de Heer Jezus voor zijn lichaam gelegen heeft. En een engel zit aan het hoofdeinde. Alsof hij naar een verzoendeksel kijkt. En kijk dan eens, daar liggen de kleren opgerold, die linnen kleding die Jozef en Arimathea en Nicodemus hebben gebruikt. Die hebben hem van het kruis genomen. Ik vind het een prachtige uitdrukking uit Leviticus 6, waar ze de as van het altaar hebben genomen in linnen kleding. Ja, staat erbij hoor. Speciaal voor dat werk was er een speciale kleding voor dat moment. Ze hebben de as van het altaar genomen. Ze hebben het naast het altaar gelegd. En daarna hun gewone kleren weer aangetrokken. En toen hebben ze de as willen wegleggen op een reine plaats buiten de lege plaats. Zie je niet wat die mensen daar doen? Dat was echt letterlijk wat Leviticus 6 had voorzegd. Het is gebeurd. Een prachtige illustratie. Maar daar is hij. En nu is de Heer Jezus opgestaan en ligt die linnenkleding daar opgerold. Tekst daarbij. Leviticus 16. Hij zal, als hij het werk der verzoening gedaan heeft, zijn linnenkleding uittrekken en het daar laten liggen. Niet meenemen naar huis. Niet voor de wasmachine. Daar. Het is zo precies allemaal. En hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel, als genadetroon. Dat is gebeurd. En of je nu Jood bent of heiden, het is in die zin niet anders. Iedereen is strafschuldig voor God. Iedereen komt tekort. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar worden zomaar om niet. Dat betekent niet dat het gratis is in die zin. Alleen jij hoeft het niet te betalen. Ik geloof dat er ongelooflijk is betaald voor die verzoening. Maar dat heb jij niet gedaan. Dat is het verschil. Jij mag het aannemen. Jij mag het pakken. Maar het is wel betaald. Alles is betaald. Over allen die geloven. Als zoenmiddel. En dat is schitterend. Nou, waar is dan de roem? Kan ik me dan beroemen? Ja, maar ik ben toch wel christelijk opgevoed. Ja, ik was wel op de brede weg, maar ik zat dus wel op het smalle paadje naast de brede weg. Weet je, dat hoort wel bij de brede weg. Maar ja, ik liep toch wel anders dan al die andere mensen. Op de brede weg, volgens de plaat die we allemaal van vroeger kennen misschien, was daar een danslokaal op de brede weg. Een kermis en een zondagstrein en zo. En nog een aantal dingen van die elementen. Dat was toen natuurlijk een hot item. Een trein op zondag, stel je voor. Nee, maar daar waren we niet. We zaten dus, ja, we zaten aan de rechterkant van die brede weg. Maar die uitnodiging van kom over, ja, dat mocht je niet aannemen. Dat moest je of je naam erbij horen, of er moest een gebeurtenis zijn, en dan mocht je overkomen. Maar hier staat, nee, er is geen onderscheid. Met alle respect voor je vrome gedragingen, het maakt niet uit, je moet tot geloof komen in de Heer Jezus. Nou, ik draai maar een beetje door om duidelijk te maken dat Romeinen 3 een heel essentieel hoofdstuk is voor mensen die misschien wel heel vroom zijn opgevoed en opgebracht, maar die nog een moment moeten kennen van ik moet geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Het is geen automatisme. Dat dacht ik vroeger. En een andere, Henny, mijn vrouw, die dacht, nou, als mijn moeder dan naar de Heer gaat, dan hou ik haar wel bij de rokken vast. Dan ga ik wel mee. Want ik hou ook van. Ja, dan kwam er een keer een spreker bij hun in de gemeente. En die zei van, ja, en dan vallen onze kleren weg. Nou, haar zekerheid verdwenen. Want die rokken van moeder, die bleven hierachter. Dus zit je weer met lege handen. Nee, maar, ik bedoel, zo kun je van alles bij elkaar sprokkelen. Maar de vraag is dus, heb je de Heer Jezus? En dan geloof. Want dat is het tweede punt. Het houden van de wet kan hooguit corrigerend werken. Breng je misschien op dat paadje, weet je wel, rechts van de brede weg. Maar breng je niet tot leven. Bovendien, de wet is nooit gegeven om volk van God te worden, maar gegeven aan volk van God. Ze waren al volk van God toen de wet kwam. Nooit bedoeld om een soort, nou ja, doe maar. Zie maar dat je wat punten scoort. Nooit. Nergens. De Heer God heeft alleen gezegd, moest luisteren. Ik wil je zo graag zegenen. Maar om van die zegen van mij te gaan genieten, moet je je houden aan dat wat ik je zeg. Dat is de wet. En dan wordt duidelijk hoe bar het is en hoe boos het is soms, want ja, dan kom je jezelf tegen. En dat is zo. Abraham. Ja, Abraham had ook de besnijdenis gekregen. Wanneer had Abraham de besnijdenis dan gekregen? Is de besnijdenis dan misschien een middel om gered te worden? Antwoord, nee, ook niet. Dat is een beetje lastig, hè? Als er nu bijna elke zondag, als er gedoopt wordt, geroepen wordt dat de doop nu in de plaats van de besnijdenis gekomen. Is die doop dan nu een redmiddel? Nou, ook niet. Nee, ik hoop niet dat ik te scherp ben, maar ik wil het gewoon duidelijk maken. Uit dit blijkt dat dat niet zo is. De wet brengt je nooit en de besnijdenis brengt je ook nooit. Is het dan gewoon waardeloos? Is het dan gewoon voorbij? Nee. De wet is heilig, de wet is goed, maar je moet het op een goede manier toepassen. En die besnijdenis, die heeft wel te degen zin, maar niet om in de hemel te komen. Gelovigen, ga nu niet in de Joodse schoenen staan. Daar krijg je misschien wel lastige voeten van. Ik druk me maar voorzichtig uit. Ga alsjeblieft op de weg van Abraham. Wanneer kreeg Abraham een toezegging dat hij God geloofde en dat het hem toegerekend werd? Nou, dat was voordat de besnijdenis kwam. U weet het nog wel, in Genesis 15 mocht Abraham de zandkorreltjes tellen en de sterretjes tellen, en dat lukte niet. Nou, zo talrijk zou zijn volk zijn. En hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Daar staat die tekst. En de besnijdenis kwam veel later. Ja, veel, een paar hoofdstukken later. Iets later, in ieder geval later. Maar hij geloofde God. Was dat in de besnijdenis? Nee. Dat was nog in die onbesneden staat. Want die besnijdenis moest nog komen. En hij geloofde God. Jij en ik moeten dus niet zeggen, ja, je moet eerst besneden worden voor je... Nee. Stel je voor dat mensen dat vandaag zeggen. Nou, dan hadden een hele horde mensen uit de Arabische wereld, die hadden misschien wel gezegd, nou, dan komen we er ook, want we zijn ook besneden. Ik bedoel, besneden is niet alleen kennelijk iets van de Joden gebleven, dat is ook verder verbreid. Daar zijn ook zelfs hele horden in Amerika die dit gewoon doen om hygiënische redenen, om medische redenen. En die doen dat gewoon. Dus die hadden dan ook een flink stuk body om te zeggen, nou, wij zitten goed. Nee dus. Helpt niks. Die besnijdenis heeft God aan Abraham gegeven toen hij God geloofde. En toen hem dat geweldige van de Heere God tot gerechtigheid werd gerekend. Nu nog een keer terug naar Jacobus. Ik heb het zo pas geciteerd in relatie tot Rachab, die geloofde. En Jacobus vertelt u heel precies dat Abraham God geloofde en dat het hem tot gerechtigheid gerekend. Wanneer bleek nu dat Abraham God geloofde? Toen hij daar bij die korreltjes zand stond, bij die sterretjes stond. Dus laat maar zeggen, aan het strand. Nee, Jacobus zei nee. Er is een ander moment waar bleek dat Abraham God geloofde. En dat andere moment is het moment waarop hij zijn zoon op dat altaar legde. Dat staat er heel precies, heel fijntjes. Toen bleek dat Abraham God geloofde. Toen werd het zichtbaar. Dan moet je ook van goede huizen komen. Als je denkt, nou, korreltjes zand en sterretjes, nou, dat is een hele, hele, hele groep. En heb je één zoon, met heel veel moeite, en die ene zoon moet je dan op het altaar leggen. Je bent geneigd om te zeggen, Heere God, maar dat gaat uw hele plan niet. Dat gaat dan niet door. Wat u bedoelt, dat valt weg. Dat gaat helemaal stuk. Toen geloofde hij God. Want hij overwoog dat God bij machte was om zijn zoon Isaac uit de doden op te wekken. Dat soort geloof en het soort geloof van Rachab wordt u aangeprezen. Van een man en van een vrouw. En dat soort geloof is echt ondertoon in Romeinen 4. Dat is het geloof van Abraham. God rekent het hem tot gerechtigheid. Alsof het zijn rechtvaardige daad is. Natuurlijk is het niet Abraham zijn rechtvaardige daad. Gerechtigheid, rechtvaardige daad. Gerechtigheden, de rechtvaardige daden van de heiligen. Moeilijk woord voor ons. Gerechtigheid betekent dat er rechtvaardige daden zijn. Maar Gods genade gaat zover dat het geloof in de Heer Jezus je op deze bodem plaatst. En dat is de bodem waarop Abraham stond. En toen heeft de Heer gezegd, nu zal ik je wat vertellen. Nu wil ik dat jij de mannelijke nakomelingen gaat besnijden als teken en zegel van het verbond. Welk verbond? Het verbond om in de hemel te komen? Een nieuw verbond? Nee, het verbond van Abraham. Het verbond van Abraham. Om dat land, die vierkante kilometers, te geven. En dat verbond met Abraham, van wat je terugvindt in Jozua 1, waar dat nog een keer naar voren komt, van de Eufraat en de westelijke zee en Libanon. Hebben ze nog nooit gehad, zelfs niet in de dagen van Salomo. Dat verbond, dat krijgt een soort bezegeling. En al die jongetjes werden op een achtste dag besneden, als teken en zegel van het verbond. Dat betekent dat het met de voortplanting te maken had. Het voortplanting waar een stukje vlees weg moest worden gesneden. Voortplanting zonder vlees, maar door Gods werk. Want dat is eigenlijk wat het dan betekent. En die voortplanting zou dan via de jongetjes. Daarom werden de meisjes niet besneden, dat weet u. En de jongetjes wel. Die voortplanting ligt daarin opgesloten. Maar het gaat om de zegen voor het volk Israël. Dat zijn de vierkante kilometers. Maar om van die zegen te genieten, is er meer nodig. En onze zegen, zegt de schrift en ook de brief aan de Romeinen, is daar te zijn waar de Heer Jezus is. En dat gaat echt een stuk verder. Nu, welzalig de man die de Heere de zonde niet toerekent. Ik zei zo pas al in het voorlezen, dat is Psalm 32. En dat zijn die geweldige dingen. En het is uit het geloof dat Abraham deze dingen heeft ontvangen. Nou, nog ga ik niet langer door op dit thema. Ik wil zo graag duidelijk maken dat in Romeinen wel een moeilijke brief. Ik geef niet, ook wel toe dat het niet zo makkelijk is als je het voor het eerst leest. Zeker niet makkelijk. Maar als je het wilt lezen, dan gaat de Heilige Geest je echt helpen om te begrijpen dat dat wat we hebben niet is omdat wij zo trouw waren, omdat wij op het paadje naast de brede weg liepen. Ook niet omdat wij besneden zijn, omdat we misschien wel gedoopt zijn als kleine baby. Dat is alsof dat een soort genademiddel zou zijn, waardoor je laten we zeggen, een plus hebt bij de Heere. Nee, ook niet omdat je op een of andere manier de talen Kanaans zou spreken. Uitsluitend en alleen door het geloof in de Heer Jezus. En nu, overtuig jezelf. Wat is nu de aard van mijn geloof? Wat is de kern van mijn geloof? En dat is dat je God gelooft. Dat je je hand durft te leggen op dat wat Hij heeft gezegd. Abraham geloofde God. Maar dat moet je ook een keer durven. Abraham bewees dit toen hij zijn zoon op het altaar legde. Nou, misschien moet jij morgen dit geloof bewijzen door op de werkvloer te zeggen: ik ben een kind van God. En dat is niet uit mezelf, dat is een geschenk van God. Ik ben behouden, niet uit mezelf, het is een genadegave. Heel bijzonder mag ik zeggen dat ik een kind van God ben. Misschien moet je dat op het schoolplein zeggen. Ik bedoel niet een spandoek meenemen en dan eens eventjes de demonstratie uithangen. Dat bedoel ik niet. Maar ervoor uitkomen. Geloof het nu. Zeg het nu. Heer Jezus, dank u wel dat u aan het kruis uw leven gaf. En dat u daar in die uren van donkerheid mijn schuld voor God beleed. Ik zou wel door willen gaan over die offers. Want daar heeft de Heer Jezus al onze schuld vereffend. En hij was de enige die de hoogte van mijn schuld kende. Hij was de enige die kon inschatten hoe beroerd daartoe ervoor stond. En dat hij eindeloos failliet zou zijn gegaan, was er niet door hemzelf ingegrepen. En hij heeft die schuld als zijn schuld op zich genomen en heeft die schuld voor God vereffend. Zodat de psalmist kan zeggen: wat ik niet geroofd heb, dat had hij niet gedaan, dat moet ik toch teruggeven. Dus wat wij misdreven hebben, heeft de Heer Jezus willen teruggeven. Hij heeft voor God willen belijden dat het weg is. En het enige wat hij vraagt: geloof je dat, Dato?
Ja.
Gelukkig is er één die dat zegt. Ik ken haar ook nog. En het is zo. Ze gelooft daarin. Ze staat daarin. Ze kan de Heer zo danken voor de verlossing die in Christus Jezus is. Maar waarom zitten we dan zo somber? Alles is vereffend. De hele schuld is weg. En er is niets te doen overgebleven. Ja, we beginnen dan weer. Ja, maar ja, na mijn bekering toe begon het pas. Dat zeggen we ook nog tegen elkaar, weet je wel. Komt iemand tot bekering en wil zich laten dopen. En zegt: ja, nu welkom in de strijd, broeder. Nou, daar gaat hij. En je hebt gelijk. De strijd begint. Als je gaat getuigen van de Heer Jezus, begint de strijd. En die begint gelijk in eigen huis, die begint in eigen familie, die begint in eigen straat, die begint in eigen club. Waar je maar kennis hebt, daar begint de strijd. En dat voel je, dat weet je direct. Dus dat woord is op zich juist welkom in de strijd. Maar hou eerst vol dat door het geloof in de Heer Jezus, strijd of geen strijd, uw leven uit God hebt. En niet vanwege uw trouw in het houden van de geboden van de Heer, of omdat u gedoopt zou zijn. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. Dit is zo essentieel dat het bijna altijd weggaat. De duivel valt dit hierop aan. Hoor. Dat is, het is niet zomaar dat ik dat benoem vanmiddag. Een beetje schoolmeesterachtig. Dat wil ik helemaal niet graag. Maar dat is wel wat hierachter steekt. Het is zo bijzonder dat je nu kunt zeggen. Het is op grond van geloof. Vers 16 van hoofdstuk 4. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Het is zo schitterend vastgelegd dat het niet een afkomstkwestie is. Dan zou het een soort recht zijn, een soort erfrecht. Ook niet door werken, dan zou het loon zijn naar werken. Dan had je het verdiend. Er is niets van verdiensten, er is niets van recht. Het enige wat overblijft is geloof in de Heer Jezus. En hij heeft dit voor God vereffend. En zoals we bij een schuldoffer, dat is vaker aan de orde geweest, zagen dat er 20% extra werd betaald. Er was dus een hoofdsom en een dierlijk offer plus 20%. Nou, de Heer Jezus heeft de hoofdsom vereffend en heeft zichzelf in de dood gegeven en heeft nog een vijfde 20% daaraan toegevoegd. Met andere woorden, als jij je schuld kunt inschatten op 100, dan heeft de Heer Jezus voor jou 120 betaald. En dat zijn zulke prachtige beelden, daar kun je wel heel, heel lang over nadenken, maar ook heel erg blijven worden. Mijn schuld is weg, voor eeuwig weg. En dat is niet omdat ik in Kootwijkerbroek ben, of omdat ik in deze streek woon, op een Bible Belt, of hoe dat ook heten mag. Het is alleen door hem. Alleen door hem. Het is de Heer Jezus, mijn lieve broeder en zuster. En waarom gaat u dan niet naar hem kijken? Gaat u hem dan volgen? Gaat u zich dan een beetje verdiepen in die grote hoge priester die op de grote verzoendag daar naar binnen ging? En dat het bloed sprenkelde op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. En daarna voor een levende bok stond en zijn handen boven die bok legde. En zei, aan al de overtredingen en al de zonden en al de ongerechtigheden heeft hij daar op die kop van die levende bok gelegd. En toen is die bok die daar stond door iemand weggeleid, is buiten het kampement gebracht en die kwam nooit meer terug. Alsof de Heer wilde duidelijk maken, zie je wel, dan gaan ze zonder. Alleen het Nieuwe Testament zegt, dit moest ieder jaar nog een keer en ons offer, dat is eens en voor altijd. Dus met andere woorden, dit is, die hoeft niet nog een keer, nog een keer, nog een keer. Dat is eens en voor altijd. Niet met het bloed van de stieren of bokken, maar met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf. Prachtig omschreven. Het enige wat je nu moet doen, ik omklem dit, ik omarm dit, ik verwelkom dit, ik mag dit in mijn hart leggen, ik mag daarvoor danken, ik mag daarvoor prijzen, ik mag de Heer daarvoor groot maken. Dank u wel, Heer Jezus, dank u wel, Heer Jezus, dank u wel, Heer Jezus. Ja. En dan zeggen we, ja, we moeten dan zondag alweer. Ja, dan gaat hij weer. Dan wilt u toch weer in een soort paadje brengen van wetticisme, van dingen doen die moeten. U hoeft niks meer. Is de wet terzijde gesteld? Volstrekt niet. Kom ik op terug hoor. Ja, niet nu vandaag, maar dat komt echt aan de orde. Volstrekt niet. Want de wet is heilig. De wet is goed. Maar als u denkt dat u door het houden van de wet voorkomt, omdat u een streep voor krijgt, omdat u wat puntjes hebt verzameld, alsof het een soort spaarkaart is, met een stempeltje of zo, weet je wel. Toen was het goed, of toen deed ik het goed. Dan heb u het mis. Principieel, Romeinen 3, Romeinen 4. Het voorrecht van de Jood, ja, dat is er wel, maar daarmee red je het niet. Het houden van de wet, ja, dat is dus goed, maar daarmee red je het niet. Besneden zijn, dat is wel aardig, maar dat heeft er even niks mee te maken. Wat dan wel? Geloof. Ja, ik geloof. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. En dat hij aan het smadelijk kruis mij eeuwig heil verwierf. Ik geloof. Ja, ik geloof. Daarom heten mensen die naar de kerk gaan gelovigen. Ik ben gelovig. Maar dat is vandaag een hele brede term. Kun je alle kanten mee op. Kun je alle religies mee insluiten. Ja. En daarom moet je dus zeggen. Wat is dan de inhoud van je geloof? Antwoord Jezus Christus. Hij die naar het kruis ging en zijn leven gaf. Hij heeft het voor ons gedaan. En Nou, dat is dan vers 24, 25. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven, dat het hem toegerekend is. Dus niet alleen over Abraham gaat het dan. Maar 24, ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk, die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Ik weet niet of die tekst gelezen is op Paaszondag. Het zou een hele mooie tekst zijn geweest. Geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. God heeft hem opgewekt. Er zijn twee dingen. Hij stond zelf op in eigen kracht, omdat hij God de Zoon was, en hij is opgewekt. Na de kruisiging en na de ter aarde bestelling is de Heer Jezus opgewekt. God heeft gezegd, nu is het genoeg. Nu is het goed. Het is helemaal geregistreerd. Het is vastgelegd. Het ligt in de hemel vast. Het is nu duidelijk. Echt duidelijk. Geloven in hem die God uit de doden heeft opgewekt. Namelijk Jezus, onze Heer. En die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. De rechtvaardiging, de gerechtigheid, de rechtvaardige daad van God geldt jou als je gelooft. Ik kan het niet beter zeggen. En misschien ben ik een beetje stuntel aan de gang. Maar ik wil zo graag dat het overkomt. Dat het eindelijk een keer landt. Dat het geloof niet zomaar een soort bijzin is. Maar dat dat hier in hoofdstuk 3 en 4 hoofdzaak is. Daar gaat het om. Daar gaat het echt om. En laat je nu niet meer door wie dan ook en door wat dan ook in een bepaalde hoek duwen. En laat je nooit zeggen, ja, maar dan moet je dit doen. En dan moet je dat doen. En dan moet je lopen zoals ik loop. Allemaal aan de linkerkant van de weg. Of weet ik veel wat je allemaal aan gedachten kunt bedenken. Alle sectes hebben precies hetzelfde. Namelijk iets dwingends. Van je moet doen zoals de secteleider wil dat het gebeurt. En als die zegt dat je velddienst moet doen. Ik citeer een genootschap die langs de deuren gaan. Op dinsdag. Nou, dan waag het niet om op woensdag te gaan. Al die dingen. Maar nu zegt hij, ja, maar daar tuin ik niet zo snel in. Nou, Ga maar naar waar je wel in getuind bent dan. Een hele rij dingen. Echt waar. We weten ons al geen raad meer als iemand er een beetje anders uitziet. Want ja, gewaad en gelaat. Weet je, nou, je kent het wel, hè. Dat wordt dan gelijk eventjes over je uitgestort. Geloof in de Heer Jezus. En je zult behouden worden. Ik wil het zo zeggen. Er zitten ook gelukkig veel jonge mensen vanmiddag. Geloof in de Heer Jezus en je zult behouden zijn. En als je voor hem kiest, zegt dan Heer Jezus, dat heb ik aan u te danken, want u deed het. U hebt het helemaal bij God in orde gemaakt. Er is niets voor mij overgebleven. Het is helemaal goed. Dank u wel, Heer Jezus, voor wie u bent. Vader, dank u wel dat we zo naar Romeinen 3 en 4 mochten kijken. En dat we dit geloof van Abraham, dat geloof dat hij al had voor de besnijdenis kwam. Toen het volk van God als het ware nog moest komen. Toen dat Joodse volk nog moest ontstaan, is het gegeven aan een man uit heidenvolken, Abraham. En dit geloof wordt naar ons toegeschoven. Dit geloof van Abraham, dat leidt tot gerechtigheid. De Heer Jezus vraagt, geloof je dat? Ja, Heer, ik geloof. Misschien zijn er hier die zeggen, o Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Maar ik wil u zo bidden, Vader, dat de Heilige Geest deze dingen in ons hart gaat leggen. En in onze levens gaat plaatsen, zodat we de eer en de glorie van de Heer Jezus echt beleven. En we hem die plaats geven, met dankbare harten getuigen. Dank u wel dat ik die dood was, nu het leven gevonden heb. Ver van u. Maar nu dichtbij. In het donker. Maar nu in het licht. Eeuwige verdoemenis. Maar eeuwige heerlijkheid nu. Het is allemaal door hetzelfde werk aan het kruis. Ik geloof het. Ik wil dat kruis omvatten. Dat ruwhouten kruis wil ik als het ware vastgrijpen. Vastklemmen. Klem mij daarom vast aan dat ruwhouten kruis. Het symbool van vervloeking en schuld. Ja, daar is de straf op hem terechtgekomen, die nooit straf had verdiend, maar die het wel wilde dragen in mijn plaats. Dank u wel voor het geweldige van de Heer Jezus. Dank u wel voor elkaar. We bidden uw zegen voor elkaar. Ook als we uit elkaar gaan, Misschien nog koffie drinken en wat gaan eten met elkaar. U wilt voor onze lichamen zorgen. Dank u wel voor de zorg ook van mensen die dit iedere keer voorbereiden. We willen u daar ook de eer voor geven. En ook elkaar zegenen in de naam van de Heer Jezus. De genade van God en de liefde van de Heer Jezus. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.